Goedenavond, welkom allemaal. We gaan van start met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 oktober 2023, waar het eerste punt klassiek op de agenda is de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. Zijn daar vragen of opmerkingen bij dat verslag? Kunnen we dat zo unaniem goedkeuren? Dank jullie wel. Dan kunnen we onmiddellijk overgaan naar het tweede punt op de agenda voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En daar zal een toelichting komen over de toewijzing van de noodwoningen en het sociaal werk daar rond. Dat kadert in de algemene werking en wat we geprobeerd hebben om, nu dat we met een OCMW-raad geen sociale dossiers op zich meer behandelen, van zoveel mogelijk transparantie te geven rond de werking. Dus ik geef heel graag het woord aan de dienst om daar toelichting bij te geven, zodat we daar zelf ook als raadsleden en publiek uiteraard ook zicht op krijgen van hoe dat momenteel loopt in het toewijzen van de sociale van de noodwoningen vanuit het sociaal werk in onze gemeente. Ik geef u graag het woord.
Ja, dank u wel. Goedenavond allemaal, ik ben Greta Rebrechts. Ik werk op het OCMW hier in Herentout, nu ongeveer anderhalf jaar. Ik doe daar onder andere de taak als sociaal werker en de opvolging van de noodwoningen. Dat zijn twee verschillende aspecten binnen het OCMW. Als sociaal werker bieden wij een intensieve en heel aanklampende begeleiding van personen en gezinnen waar behoefte is aan extra ondersteuning. De doelgroep daarvan is heel zeer uiteenlopend. Dat kan gaan van onderhoud in woningen, extra ondersteuning rond budgetplanningen, opstart van thuiszorgdiensten, en gezinnen waar dat er verschillende problemen zijn. De begeleiding is niet altijd gekoppeld aan een toegekende steun vanuit het OCMW. Dus dat kan heel vrijblijvend zijn. Die doorverwijzingen gebeuren op verschillende manieren. Het kan zijn dat interne collega vraagt om te ondersteunen in lopende dossiers, bijvoorbeeld binnen een leefloondossier, binnen een budgetdossier, waar dat er moeilijkheden zijn binnen één aspect, waardoor de hele begeleiding eigenlijk heel moeizaam loopt en waar de maatschappelijk werker weinig ruimte heeft om daar extra aandacht voor te hebben. In die dossiers ga ik op één aspect extra inzetten. Extern gebeuren er heel veel doorverwijzingen vanuit leefgoed, vroeger de zonnige kempen, vanuit de sociale dienst van het ziekenhuis gebeuren er doorverwijzingen, vanuit de politie of de wijkagenten als iets opmerken, wordt het ook soms doorgegeven aan ons. Ook de cliënten zelf kunnen een hulpvraag stellen vanuit een intake en dan kunnen wij extra bekijken of we ondersteuning kunnen bieden. Bij de interne aanmelding, zoals ik daar juist zei, is er vooral focus op één deelaspect. Zo begeleid ik nu iemand die in budgetbeheer is, waarvan de woning, een sociale woning, niet goed onderhouden wordt en er problemen zijn met de woningmaatschappij. Ik probeer dan echt rond dat aspect met die cliënt te werken, zodat een budgetbeheerder vooral op het budget kan blijven focussen. Bij de externe aanmeldingen pak ik het hele pakket op mij, bekijken wij alle aspecten in het leven van de mensen en proberen wij overal hulp te bieden waar kan. Als sociaal werker zijn er nu geen wachtlijsten, dus dat wil zeggen dat er aanmeldingen komen, dat wij die ook doen. In de mate van het mogelijke altijd. En onze manier van aanpak is ook uniek voor Herentout. Ik heb ondertussen ervaring bij verschillende OCMW's. En dit is echt wel een unieke aanpak waar dat er veel ruimte wordt voorzien voor cliënten die extra ondersteuning nodig hebben. De aantal begeleidingen in 2022 zijn ongeveer een 12-tal. In 2023 hebben wij een 11-tal begeleidingen op ons genomen. De looptijd daarvan is heel verschillend. Sommige zijn langdurig en begeleiden wij meer enkele jaren met intensieve en minder intensieve periodes. Soms hebben mensen heel weinig netwerk en als er dan extra ondersteuning nodig is op iets, dan kunnen wij even terug intensief daarop inzetten en daarna terug afronden. Sommige zijn kortdurend om andere hulpverlening te kunnen opstarten binnen een gezin en dan ronden wij dat ook terug af en laten wij dat aan andere instanties over. Naast sociale werk doe ik ook de opvolging van een noodwoning. Momenteel zijn er 4 noodwoningen. 2 woningen in de Kloosterstraat met 1 slaapkamer. Een woning in de Jodenstraat met 2 slaapkamers. En 1 woning in de Nijlense Steenweg met 2 slaapkamers. Dan hebben wij ook nog de hub in de Koestraat. Dat is ook een woning met 1 slaapkamer. En dat is eigenlijk een samenwerking met Welzijnszorg Kempen. Momenteel zijn er 2 noodwoningen bezet voor opvang van mensen uit Oekraïne. En 4 woningen zijn patrimonium vanuit de gemeente. En 1 woning hebben we ingehuurd van de privé-eigenaar om extra aanbod te hebben. Wij verhuren de noodwoning voor een periode van 4 maanden en kan eenmalig verlengd worden met 4 maanden. Na de periode van 8 maanden stopt de opvang en moeten mensen zelf andere oplossingen zoeken of gaan wij kijken of er andere oplossingen mogelijk zijn. De hub is daar een uitzondering voor en kan het kan meermaals voor 4 maanden verlengd worden. De hub is een samenwerking met Welzijnszorg Kempen. Dat is eigenlijk een poelen van woningen in de regio. In principe moeten die woningen, als die vrijstaan, doorgegeven worden aan de andere OCMW's. In de praktijk gebeurt dat eigenlijk niet meer. Dus als die woningen vrijstaan, wordt die meestal door onze eigen cliënten of mensen die we al kennen terug ingenomen. Elke kandidaat voor de noodwoning of voor de hub bespreken wij eerst intern met ons team, meestal op de teamvergadering. Als dat niet kan, spreek ik dat met mijn diensthoofd. Toekenningen en de verlengingen daarvan worden beslist op het bijzonder comité of bij hoogdringendheid via de voorzitter. Wat er niet altijd tijd is om te wachten tot het bijzonder comité is. Als de mensen worden opgevangen in een noodwoning, proberen wij hun ook te begeleiden op alle levensdomeinen. Dus niet enkel rond het zoeken naar een woning, maar wij proberen wel op alle vlakken te ondersteunen, zodat die mensen terug hun leven in handen kunnen nemen. De noodwoning is tijdelijk, voor mensen die ook nergens anders niet meer terecht kunnen. Dus we moeten alles hebben uitgeput van opvang, eventueel via vrienden, familie. Het gaat over acute opvang, dus er moet echt wel een acute vraag zijn. Wij doen ook een heel intensieve opvolging door wekelijks langs te gaan bij de mensen om te kijken hoe dat de woning ook goed onderhouden wordt en om alles terug te bespreken. Zij betalen een maandelijkse bezettingsvergoeding afhankelijk van de gezinssituatie. De huurprijs is 40% van het bedrag van het leefloon plus een vaste vergoeding voor de kosten van gas en elektriciteit, internet en water. Voor een alleenstaande zit de huurprijs momenteel op een totaal op een €655 per maand. Die huurprijs op de bezettingsvergoeding indexeert ook mee als het leefloon geïndexeerd wordt. De afspraken dat wij maken met de cliënten is dat zij heel actief op zoek gaan naar andere woonoplossingen. Dus zoeken op de privémarkt, inschrijving voor sociale woningen, maar ook andere opties bekijken. Wij ondersteunen die zoektocht ook mee. We hebben een voorkeur dat zij een opstart van budgetbeheer of budgetbegeleiding doen, omdat wij merken dat heel veel mensen die uit een dakloze situatie komen toch heel wat schulden hebben opgebouwd. En langs de andere kant hebben we ook een beetje zicht op de betaling van de bezettingsvergoeding. Het is heel belangrijk dat zij alle afspraken met de maatschappelijk werker nakomen. De maandelijkse bezettingsvergoeding natuurlijk betalen. Dat er openheid is naar ons toe. De vorige 2 bewoners, bijvoorbeeld in de Kloosterstraat, daar is de begeleiding iets minder gelopen. En hebben wij ook de opvang moeten stopzetten. Dus dat is heel jammer, maar het gebeurt wel. Andere oplossingen die wij nog kunnen aanbieden voor mensen die dakloos zijn, is een doorverwijzing naar Kina in Malle. Maar dit is enkel nachtopvang. Bijvoorbeeld in de winter, als er heel veel nood is aan opvang, kan dat soms ook maar voor 3 nachten zijn. Dus mensen moeten zich dan vanuit Malle ook elke nacht terugkomen aanmelden bij ons. is niet zo'n heel gemakkelijke werking voor de meeste mensen. En ook maar heel kortdurend. Daarnaast kunnen we ook doorverwijzen naar de dak- en thuisloze onthaal van het CAW. Daar moeten mensen eerst op intake komen. Kunnen zich dan aanmelden voor kortdurende opvang of voor de langdurige opvang. Maar voor beide zijn er meestal ook wel wat wachttijden, waardoor dat dat geen oplossing op het moment is. De bezetting in 2022, de noodwoning in de Kloosterstraat, daar hebben wij 4 alleenstaanden opgevangen en 1 persoon met een kind te lasten. In het hub hebben wij 2 alleenstaanden met kind in co-ouderschap of met bezoekrecht opgevangen. Dat zijn allemaal woningen met 1 slaapkamer, dus niet ideaal om met een kindje te zitten, maar als er geen andere oplossing is, dan is dat beter denk ik dan op straat staan. En 3 noodwoningen zijn in gebruik voor de opvang van Oekraïense mensen vanaf maart 2022. In 2023 hebben wij 1 alleenstaande en een samenwonende broer en zus opgevangen in de Kloosterstraat. In de Jodenstraat 1 alleenstaande met een kind. En in een hub 1 alleenstaande met kind in co-ouderschap vanaf juli 2022 tot september 2023. Dus dat is iemand dat er redelijk lang heeft verbleven. De huidige bezetting, we hebben momenteel 2 leegstaande woningen. En in de Jodenstraat verblijft er nu nog een mama met een jong kindje. Het personeel dat nu wordt ingezet voor de functie als sociaal werker en opvolging noodwoning is 1 halftijdse functie. En ik combineer die functie momenteel ook nog met de intake op de sociale dienst.
Dank u wel, Greet. Zijn er nog vragen vanuit de raad?
Ik heb 1 vraag. Ja. In verband met de noodwoning voor de Oekraïners, mogen die ook nog 4 maanden blijven of is dat langer?
Dat is langer. Ja, die is er niet meer uit onder de werking van noodwoning. Maar dat is een collega die, nu ondertussen 2 collega's, die de gezinnen, de Oekraïnse gezinnen opvolgt.
Okay.
Maar er is een vraag gekomen vanuit Brussel om binnen de gemeentes opvang te voorzien.
Ik had ook nog een vraag.
Ja.
Bedankt voor de uiteenzetting. U zei in het begin van de uiteenzetting dat de aanpak vrij uniek was voor Herenthout en dat dat toch wel anders was dan de andere gemeenten. Wat maakt dat die zo uniek was? Waar liggen dan de verschillende accenten?
Ja, ik heb in Antwerpen gewerkt en ik heb in Leer gewerkt. Dus nu ook wel 2 grotere OCMW's. Ik merk hier dat er een hele intensieve aanpak gebeurt. Hè. Dus wij krijgen ruimte om heel intensief aan de slag te gaan met mensen. Bij andere OCW's is die ruimte er gewoon niet. Is de druk van dossiers zo hoog of het aantal dossiers te hoog om bijvoorbeeld wekelijks ergens langs gaan, is daar onmogelijk omdat het niet binnen het werk past.
Oké, dank u wel.
Goed, zijn er nog andere vragen? Ja? Heb je nog een vraag? Nee. Dan denk ik dat we rond zijn en dan kunnen we u bedanken voor de heldere toelichting en jammer dat er zoveel werk rond blijft, maar dat gaat niet beteren, denk ik. Goed, dan kunnen we overgaan naar het derde punt. Dat is een punt dat we vorige keer op de gemeenteraad behandeld hebben en dat nu uiteraard ook op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn staat. Dat is de goedkeuring van de fietspolicy en de aanpassing van de rechtspositieregeling daar rond voor de fietslease van de medewerkers. Ik heb dat vorige keer ook toegelicht. Hè. Dat is dus een tool die dat we willen ter beschikking stellen van onze werknemers om te zorgen dat zij op een makkelijke en vlotte manier en op een fiscaal gunstige manier aan fietslease kunnen doen vanuit onze gemeente. Uiteraard, als we dat goedgekeurd hebben voor het gemeentepersoneel, is het logisch dat dat vandaag ook op de agenda staat voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En is ook daar de vraag om dat goed te keuren. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij dit punt? Dank jullie wel. Dan is het vierde punt de goedkeuring voor verkoop aan de Vlaamse Landmaatschappij van de 2 vrijgekomen landbouwgronden. Enerzijds aan de Bergse Steenweg en anderzijds aan de Dept. Oosterhoven, om het juist te benoemen. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Ja.
Nu de VLM haar voorkeursrecht heeft of toepast of wil toepassen, heb je dan overwogen om de gronden toch niet te verkopen?
Nee, dat sta ik duidelijk in de toelichting. Hè. Dus de gronden zijn op zich nu pachtvrij. Het is ook niet meer de core business, denk ik, van een lokaal bestuur om die te gaan verpachten. Dat staat duidelijk in de toelichting. Maar, dat is ook niet hetgeen waar dat we ons als lokaal bestuur mee moeten, of vinden wij toch niet, mee moeten gaan bezighouden. Omdat ook, ik denk dat het ook logisch is, als je ziet nu ook al, hè, daar is wel wat vraag naar. De VLM zal die ook wel mee inzetten en zal er ook wel gebruiksrechten op toestaan.
Dat was dan mijn volgende vraag. Hebben jullie daar enig inzicht in?
Nee, daar hebben we geen inzicht in, want we hebben ook geen zicht op wat dat zij met die gronden gaan doen. Die kunnen geruild worden met andere percelen en zo verder. Maar het is alleszins niet onze bedoeling om als verpachter verder te gaan werken. Dat is ook de reden waarom dat ze destijds pachtvrij gemaakt zijn. En het goede nieuws is dat we daar nu die prijs voor krijgen en dat nu voor ligt.
Ik vind dat goed nieuws.
Ja, omdat jij hem vorige keer te laag vond en dat hem nu nog veel te hoog vond en dat hem nu nog hoger is. Hè?
Ik vond dat te hoog, omdat de schattingsprijs 5 euro was. En omdat uiteindelijk jullie 7 euro gingen vragen.
En toen, toen heb jij gezegd, van vind je dat logisch dat je dat 7 euro vroeg? En
omdat de schattingsprijs 5 was.
Ja. En nu wordt hem verkocht aan 8 euro. Dus dat is denk ik ook voor u goed nieuws. Hè?
Dat is absoluut geen goed nieuws.
Nee?
Nee, ik vind niet.
Okay,
dat is fijn. Of wij vinden van niet.
Oké. Okay. En waarom vind je dat niet?
Omdat dit goede landbouwgrond is, die wordt verkocht voor 8 euro.
Ja.
Daar zijn gronden die geen landbouwgrond meer zijn tussen dit en 2 jaar. En die worden ook verkocht voor 8 euro.
Ja.
Dan vraag ik mijn eigen af, waarom baseren jullie het nu voor 8 euro te gaan verkopen?
Maar jij vroeg vorige keer om hem lager te verkopen.
Daar heeft er niks mee te maken.
Jawel, jij vroeg vorige keer om
je lager
te verkopen.
Ik heb gezegd, hij is geschat voor 5 euro en jullie zetten hem 7 euro. Wat is daar de verklaring van?
Dan moet je eens naar het verslag van de vorige keer gaan luisteren. Daar heb je gezegd, denk jij echt dat je daar 7 euro voor gaat krijgen?
Nee, denk jij nu echt dat ik dat nu weet, hoeveel dat je daarvoor krijgt?
Toen zei je, dat is niet realistisch voor die gronden aan de Bergsysteemweg van daar 7 euro voor te krijgen. Jij weet toch nog dat die toen te koop gestaan hebben? Dat zijn uw woorden. En dan heb ik gezegd, we gaan ze zelfs proberen te verkopen voor meer. En nu maakt je daar een probleem van. Je moet,
maak
denk
daar
ik,
een probleem is... van, omdat gewoon jullie geen overweging hebben gemaakt van ze niet te verkopen als de VLM gebruik wilt maken van het voorkeursrecht.
Wat,
dat vind ik een probleem.
Van ze niet te verkopen? Ja. En wat zouden we dan moeten doen met die gronden?
Gewoon ze houden voor ons, voor de gemeente.
En wat moeten wij daar als gemeente mee gaan doen met landbouwgrond?
Verpachten.
Verpachten, terug aan... Ja, oké. Okay. Anne, je hebt destijds, en daar waarde jij toch bij met die beslissing, heb jij gezegd van, kijk, de gemeente moet stoppen met pacht, die gronden moeten pacht... Ja, maar wacht, dat is toch jullie beslissing geweest van die gronden pacht vrij te maken? Niet?
Dat kan, maar
ja, maar wacht. Hè? Dus jij vraagt... Allee, nu gaan we dat even in chronologie plaatsen.
Zeker.
Je neemt een beslissing en je zegt, we gaan gronden pachtvrij maken. Mm-hmm. Dat is beslissing 1.
Ja.
Daar steekt een hoop juridisch werk in. Die pacht wordt opgezegd. Hè. Daar moet het OCMW, daar worden juridische diensten ingeschakeld, omdat jullie zeggen, we willen de gronden pachtvrij maken. Dus dat wil zeggen, ze zijn niet meer ter beschikking van pachters.
Mm-hmm.
Dan zeg je, oké, we gaan die gronden verkopen. He? Ook een beslissing destijds nog van u geweest. Want je
laat ons zeggen, dat was van de coalitie.
He? Oh ja, dus de vorige coalitie.
Soms
beslist...
moeten geven en soms moeten nemen.
Oh ja, maar dus
dat was onze beslissing dan.
Ik zeg gewoon soms moeten geven.
Jij zat erbij, laat me het gewoon zo.
Ja. Ik denk...
Anne, laat me even
aanraden.
Jij beslist daarmee om te verkopen. Ja. He? Dus jij neemt mee de beslissing om te verkopen. Die grond geraakt niet verkocht. He? Die ene grond geraakt niet verkocht, want dat hebben we vorige keer ook gezegd.
Ah ja, maar die hebben we ingehouden.
Oh ja, dus die is niet verkocht.
Maar dan hebben we ingehouden, die is niet te koop aangeboden.
Die is toen niet verkocht.
En waarom is hem toen niet verkocht?
Omdat er de prijs niet voor gehaald werd in dat gebouw. Hè?
Nee, dat is niet waar.
En dan, omdat je zei, daar kunnen ze ook niks mee doen, want dat waren we hoorden van vorige keer. Dan, hè,
permanent
houd je de grond in, houd je de grond in en zeg je niet terug van, we gaan die verpachten. Nu zeg je natuurlijk, na zoveel tijd, we willen verpachten. Toen besliste niet van te verpachten, die grond blijft liggen. Dan komen wij hier op de gemeenteraad, hè, een paar gemeenteraden geleden, komen wij met het voorstel dat we gaan verkopen. En we gaan minimum 7 euro vragen voor de grond. En de schatting zegt 5 euro. Schatting zegt 5 euro en wij vragen 7 euro. Waarde jij hier aan het pleiten om die prijs van 7 euro naar beneden te halen?
Akkoord. Ben ik volledig mee akkoord.
We hebben terug laten herschatten, omdat we ook nog wat rondgevraagd hebben en gedaan. We hebben laten herschatten en de schatting komt op 8 euro.
Om als de VLM wou kopen, hebben jullie laten herschatten.
Laat me nu eens even uitpraten. We komen tot een herschatting van 8 euro. En nu zeg jij, ik vind niet dat we dat moeten verkopen voor 8 euro. Je mocht de logica zelf ergens gaan zoeken en je mocht over alles moeilijk doen. Maar als je nu op deze manier... Trouwens, we hebben als gemeente ook niet te beslissen. Hè? Nee, vanaf dat je beslist om te verkopen, is de VLM degene die dat beslist.
Vind dus ik volledig mee akkoord.
Is uw standpunt nu... Nu zeg jij, ik vind dat wij... Nu zeg je plots, ik vind dat we moeten verpachten. Je hebt zelf beslist om het niet meer te verpachten en je hebt nooit of nooit hier de vraag gesteld om terug in pacht te geven. Nooit.
Dus, ik denk dat wij altijd tegen openbare verkoop geweest zijn.
Vorige keer heb je gezegd dat je een openbare verkoop die 7 euro niet zou halen. Dat heb je vorige keer gezegd.
Ja. Okay,
en nu wordt het voor 8 euro verkocht en zijn we terug tegen. Maar goed, Jan, gaat ook nog een opmerking?
Ja, ik wil mijn vrouw even een vraag stellen.
Maar ik denk dat jullie
als
niet goed weten...
Als u spreekt als wij, wat bedoelde dan?
Onze partij.
Uw partij. Ik meen mij te herinneren dat je verdeeld gestemd hebt vorige keer.
Dat klopt.
Ah, dat klopt. Dus de partij is nu van gedacht veranderd, of wat?
Dat kan, hè. Ah. Zijn zotten die niet van de gedacht veranderen, Jan?
Het is nog exact dezelfde situatie als vorige keer.
Dat denk ik niet.
Mevrouw, ik heb al gezegd...
Nu gaat de grond gewoon van de Herentoutse landbouwer weg.
Ja. Gellen hebt hem bij de Herentoutse landbouwer weggehaald door te zeggen het mag niet meer verpacht worden.
Stijn, toen werd er de grond nog verhuurd of in gebruik gegeven aan Herentoutse landbouwers.
Ja, en dat weet je ook aan wie, aan. Allee, kom aan.
Allee,
gaan daar niet,
Welk? Wat zeg je?
Dat is het systeem waar wij van afwouwen. Hè? Dat hier altijd aan bepaalde
mensen... Ik denk
mensen...
dat niet. Je weet heel goed waar ik het over heb en jij weet dat heel goed.
Ik weet dat ook heel goed en ik denk dat je daar dan mag over doorpraten ook. Het systeem dat een gemeente aan 1 of 2 landbouwers... Hè, blijf verhuren of verpachten, dan zijn ze aan willekeur aan het doen. En dat is de situatie die we niet meer willen. En dat is trouwens ook de redenering die dat je destijds zelf gezegd gemaakt hebt als coalitie, om te zeggen, wij zijn niet meer bezig met pacht, we gaan alle pacht opzeggen. En nu zeg je, we moeten terug gaan verpachten. Ah wel, dat mag je standpunt zijn als jij vindt dat het gemeentepersoneel of het OCMW-personeel terug als verpachter moet gaan werken. Dat is dan uw standpunt, maar dat is iets waar we ver van afstaan en waar je de vorige keer ook nooit of nooit nog een opmerking gemaakt hebt. Je hebt zelf de beslissing genomen om te stoppen met verpachten.
Hebben wij voor of tegen gestemd?
Voor die verpachting te
stoppen? Voor de verkoop. Voor
die verpachting te stoppen,
omdat
jij beslist.
Nee, voor of tegen de verkoop gestemd.
Je hebt er zelf beslist?
Nee, ik vraag of wij voor of tegen de verkoop
hebben gestemd. En anderen van uw partij hebben voorgestemd. Of hebben ze niet tegen gestemd?
Ik stel voor dat we stemmen.
Ja, ik stel ook voor dat we stemmen. Jan?
Mevrouw heeft mij even onderbroken. Ik wil nog eens de nadruk opleggen. 1. De gemeente is geen verpachtkantoor. Dat is 1. 2. Puur economisch gezien brengt dat niks op, alleen veel miserie. Mevrouw, u onderbreekt me weer. Ik had graag uitgesproken. Hè? Ik weet dat landbouw u zeer nauw aan het hart ligt. En vooral aan de portemonnee, vrees ik. Hè? En u heeft de laatste, denk ik, anders willen we alles eens op tafel gooien, hè, om hier zo van uw tak te maken.
Anne, zijn er in het verleden kosteloos gronden ter beschikking gesteld van boeren?
Daar zijn ooit kosteloos gronden.
Zat je het domeinbestuur?
Ja.
Kun je noemen welke boeren dat waren? Wie?
Dat was mijn broer.
Ah ja.
En weet jij waarom? Nooit van zijn leven zou ik dit nog toelaten. Nooit.
Maar je hebt het zelf beslist?
Ja.
Je hebt het zelf beslist?
Ik heb een beetje redelijk misschien. En je weet heel veel over wat het
gaat. Ja. En nu zeg je, andere boeren moeten betalen.
Ik ga eens kijken wat ik voor betaald is voor de grond.
Mevrouw, ik zal... ik zal even terug het woord nemen. Hè.
Dat is heel goed, Jan. Misschien... Wij nemen het woord zonder onze micro altijd op te zetten.
Het is heel goed dat u de vergadering leidt de laatste tijd, maar ik denk niet dat dat de zaken gaat bevorderen. We zijn blij dat die verkopen gebeuren. Dat zijn centen die in de gemeentekas komen. Uiteindelijk, ik heb het al gezegd, De verpachting bracht ons eigenlijk niks op, alleen veel miserie.
Hmm. Dat is ook de reden waarom we destijds beslisten om te stoppen met de verpachting. Boris, ik ga u eerst het woord geven om te stemmen.
Voor.
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 Tegen.
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 Voor.
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 En voor, dus dat zijn 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Het volgende punt op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is het goedkeuring van het protocol met de rond de Vlaamse huisvestingstoel. Hè. Dus we hebben daar straks ook gehoord, er worden ook in onze gemeente wel wat Oekraïense gezinnen en personen gehuisvest. Die gegevens worden doorgegeven en daar komen ook gegevens terug. Uiteraard, in het kader van de gegevensbescherming moeten daar protocols rondgesloten worden en de vraag ligt dus ook voor om dit voorgesteld protocol zo goed te keuren. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Geen vragen of opmerkingen? Dan zijn we door de... kunnen we dat punt ook goed en dan zijn we door de agenda al door van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Tenzij dat er nog vragen in Varia zijn voor op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dank jullie wel.